Yes. We zijn bij de Vader thuis. Is dat niet geweldig? De tekst op de voorkant van het gebouw, welkom thuis, dat heeft eigenlijk niet eens zoveel te maken met de stenen en het hout wat allemaal dit vormt, maar dat heeft alles te maken met het hart van onze Vader, waar jullie allemaal zo welkom zijn. En deze week mochten we erbij stilstaan dat we nooit uit het hart, uit de hand van de Vader zijn. En heel veel van jullie weten het via de mail of hebben het op een andere manier meegekregen. Maar we hebben gisteren een dankdienst gehad voor het leven van onze oudste zuster, Gelske Hoekstra Posma. En ze is afgelopen dinsdag 13 juni aan het eind van de ochtend op 87-jarige leeftijd overleden. Ze is bij haar hemelse Vader. En ze was al meer dan 60 jaar getrouwd met onze lieve herderlijke broeder Piet. En ze was de trotse moeder en beppe en oerbeppe van 6 kinderen en heel veel kleinkinderen en achterkleinkinderen. Nicola die zei het gisteren heel mooi in de dankdienst voor haar leven, waar eigenlijk zoveel kinderen ook hebben gesproken en waarin zo mooi naar voren kwam wie Gelske was en ook wat ze heeft nagelaten en heeft betekend. En hij zei, we konden allemaal iets gebruiken van wat zij had. Een liefdevolle trouw en volharding, gastvrijheid, aanbidding, met in het bijzonder de psalmen, liefde voor Israël en een leven van gebed. En we zijn dankbaar dat ze de eeuwige rust is binnengegaan, dat ze in de hemel is waar Jezus een plek voor haar had bereid en dat ze zeker was van de hoop die zij kende, zowel tijdens haar leven, maar ook in haar sterven. De hoop door en in Jezus Christus, onze redder en de leidsman, de voleinder van ons geloof. En Psalm 121 kreeg een hele mooie plek in het hart van de familie de afgelopen week. En Gelske en Duurke die zongen het gisteren, Gelske de kleindochter, die haar naam ook draagt, die zongen Psalm 121 in het Fries. Deze week vertaald op zijn woordpieks, dus dat is net wat anders Fries dan ik gewend ben. Maar dat komt zo dichtbij, zo in het hart, echt ontroerend mooi. En daar staat in vers 1, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Het was een ontroerend mooie dienst gisteren. En een passend afscheid en eervol naar wie Gelske was en wat ze heeft betekend. En we zullen er zo achter komen dat het thema van deze preek eigenlijk heel mooi aansluit bij haar leven. Maar ik wil allereerst gewoon een kort moment van stilte nemen wanneer ik, en daarna wil ik in gebed gaan voor de familie en voor deze verkondiging. Zullen we even stil zijn? Ja, lieve God en Vader, we komen samen bij u, Heer, met een hart wat verdriet kent over afscheid, maar ook dankbaarheid en vreugde over wie Gelske was. Dank u wel dat we zeker mogen zijn dat zij nu bij u is. En we danken u dat ze een geloofsgetuige is die ons voorgaat, Heer, waarvan we zo hebben geleerd, die voor zoveel mensen heeft gezorgd, die zoveel mensen heeft meegenomen in een leven dicht bij uw hart. We danken u en we bidden uw troost over de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, de familie, de vrienden, de dorpsgenoten en iedereen hier die afscheid moet nemen. Heer, we zullen haar missen aan deze kant van de eeuwigheid. En we zien uit, Heer, naar de dag dat we haar weer mogen ontmoeten en zij ons daar ook mee mag verwelkomen. Heer, dank u wel voor het voorbeeld wat ze heeft nagelaten. En Heer, in dat besef van iedere dag leven voor de eeuwigheid en naar de eeuwigheid toe, Heer, bid ik dat u ook de woorden van deze preek, dat u die zegent, dat u ze gebruikt, dat u ons, ja, dat u ons zult raken waar het nodig is. Heer, wilt u door uw geest werken vandaag, in Jezus' naam. Amen. Ik wil het met jullie vandaag hebben over de woorden, kijk niet om. Kijk niet om. En in een week vol herinneringen, mooie herinneringen, wil ik heel erg duidelijk maken dat dat niet betekent zoiets van, denk niet aan het verleden of breng niet in herinnering wat er allemaal is gebeurd of wat er allemaal ons is overkomen. Het is niet zo dat het betekenisloos is, alles wat er was en wat voorbij is. Kijk alleen nog maar naar de toekomst of zo. Dat betekenen deze woorden niet. Integendeel, de Bijbel roept ons heel vaak op om juist de wonderen en weldaden van God, en dat stond ook in de psalm op de rouwkaart, om die in herinnering te brengen. Voortdurend, om ze juist voor ogen te houden. Wat heeft God toen gedaan en wat betekent dat over vandaag en morgen? De woorden kijk niet om zijn gebaseerd op een aantal woorden van Jezus in Lucas 9. En dat zijn best wel moeilijke woorden. Het is een klein beetje een ongemakkelijk gedeelte wat we vandaag gaan lezen. Een beetje bevreemdend. Soms denk je, hè, zijn dit nou echt woorden die Jezus spreekt? Zo schuren ze eigenlijk en lijken ze op het eerste oog niet in lijn met wie Jezus is. Ik wil het samen met jullie lezen. Lucas 9 vanaf vers 57. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Dat zijn best wel pittige woorden, soms harde woorden. En we komen hier drie mensen tegen en we weten uit het parallelle verhaal in Matthäus dat de eerste een schriftgeleerde is geweest. Over die andere twee weten we helemaal niets. We weten ook niet hoe ze hebben gereageerd op die woorden van Jezus. Of ze nog überhaupt met Jezus zijn meegegaan. Letterlijk hem zijn gevolgd door het land, door Israël. En alles hebben meegemaakt, dat weten we niet. Het is alsof Lucas het op deze manier vertelt om des te indringender de vraag bij ons neer te leggen. Vandaag, wat als Jezus dit zegt? Hoe reageer jij dan? Of vinden we deze woorden een beetje te ingewikkeld? Jezus is wel interessant en boeiend, maar als hij zulke harde dingen gaat zeggen, wil ik hem dan nog echt wel achterna gaan? En daar draaien de woorden van Jezus vandaag om. Hem volgen. We kunnen die woorden soms zo gemakkelijk uitspreken. Ja, ik wil Jezus volgen. Maar wat betekent het nou echt om achter Jezus aan te gaan? Allereerst, voor iedereen die Jezus wil volgen, bereken de kosten van tevoren. Bereken de kosten. Jezus was en deed niet precies wat de discipelen en wat de andere mensen in zijn tijd hadden gedacht van de Messias. Die hadden ze wel verwacht, maar wat Jezus deed was anders. En toch konden de discipelen en ook mensen met hen, die konden daar doorheen prikken. Ze begrepen hem niet altijd, zelfs Johannes de Doper, zijn wegbereider, die was op een gegeven moment in de war. Hoe zit het nou eigenlijk? En toch keken ze daardoorheen, omdat ze in Jezus iets zagen aan gezag en autoriteit en wonderen en kracht. Dat ze zeiden, ja, dit moet toch wel echt de beloofde Messias zijn. Maar als dan de tegenstand van de schriftgeleerde oudsten en hoge priesters, de tegenstand van het Romeinse gezag in de persoon van Herodes, als dat dan toeneemt, dan wordt het steeds duidelijker dat het niet een hele gemakkelijke weg zal zijn. En dan, op dat moment, zegt Jezus tegen zijn discipelen en iedereen die erbij is, Lucas 9, vers 23, dat is iets eerder. Hij zei tegen allen, wie achter mij aan wil komen, wie mij wil volgen, die moet zichzelf verloochenen. En dagelijks, iedere dag, zijn kruis opnemen en mij volgen. Jezus zegt, er ligt een hele gevaarlijke tijd. Voor iedereen die mij wil volgen, die de doorbraak van het koninkrijk wil zien en beleven in zijn eigen leven, het wordt niet een gemakkelijk leven, wat je dan gaat leiden. Je leven zal op de kop staan. Om je leven te redden, moet je je leven verliezen. Je zult te maken krijgen met tegenstand en verwerping. Je wordt te schande gezet soms. Je moet bereid zijn het kruis te dragen. Bereid dus om je leven te geven. En natuurlijk wordt later duidelijk dat Jezus zelf bereid was zijn kruis te dragen en de meest schandelijke dood te sterven aan het kruis. Wat deze woorden achteraf nog opmerkelijker en nog indringender maakt. Is dat wat het betekent? Om Jezus te volgen? Je kruis opnemen is ook niet iets wat je alleen maar doet op je beste moment, dat je denkt, nu kan ik de wereld aan. In tijden dat jij je dicht bij God voelt. Op een moment dat je ineens ongekende moed ontvangt. Maar de opdracht om je kruis te dragen is om het dagelijks te doen. Het is een dagelijkse beslissing om Jezus te volgen. En in Lucas 14 herhaalt Jezus dat beeld van het kruis dragen. En daar zegt hij, lezen jullie mee, wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man die begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken. Hij kon het niet betalen. Hij had niet de kosten goed berekend. En ik weet uit eigen ervaring dat het zo belangrijk is om de kosten te berekenen. Op het moment dat je een huis gaat kopen, dat je een nieuwe auto nodig hebt, dat je een verbouwing begint, of welke grote uitgave je ook doet, je moet nagaan, in ieder geval in grote lijnen, wat gaat dit allemaal kosten? Wat hou ik over? En kan ik dan nog bijvoorbeeld onverwachte tegenvallers, kan ik die opvangen? Je moet weten waar je aan begint. En Jezus zegt, en je zou eigenlijk de versen daarna ook moeten lezen, die versterken alleen maar dit beeld van de bouwer. Maar Jezus die zegt, als je mij wil volgen, bedenk dan van tevoren wat de kosten zijn. En natuurlijk, je kan niet alles voorzien. Natuurlijk kan je niet alles voorspellen wat er dan gaat gebeuren. En dat is misschien soms maar goed ook. Maar toch, Jezus volgen is niet voor watjes. Het kost je iets. Of beter gezegd, alles. Je moet bereid zijn om de minste te zijn. Je moet bereid zijn om smaad te verdragen. Om je vijand te vergeven. En vanochtend was het de tekst van de dag in YouVersion. Je moet zelfs bereid zijn je vijand lief te hebben. En om goed voor hem of haar te zijn. Je moet bereid zijn om uit te lenen zonder dat je verwacht dat het terugkomt. Je moet bereid zijn om absoluut vrijgevig zijn en te zeggen, niks van wat ik heb blijft van mijzelf. Het is niet van mij. Of het nou 10% is of een maand 30%, alles is van God. En ik beluisterde deze week een groot deel van een boek van Francis Chan, Letters to the Church, Brieven aan de Kerk. En hij schreef over een voorganger uit Iran, die tegen hem zei: weet je, als iemand bij mij tot geloof komt en die zegt, ik wil deel uitmaken van jouw kerk, dan ga ik er niet van uit dat het een soort levenslang proces is om alles wat je hebt los te laten. Hij zei, nee, de eerste vraag die ik stel, ben jij bereid om familie kwijt te raken, om vrienden kwijt te raken, je huis, je veiligheid, je baan, misschien zelfs je leven. Niet over een week bereid, niet over een maand bereid, niet na een jaar bereid, niet na 30 jaar zover. Maar ben jij nu bij voorbaat bereid om alles los te laten en je kruis te dragen? En ik denk, wauw, het begint nu. We berekenen de kosten nu. We beslissen nu, ik geef alles. Vandaag begint het. Dagelijks neem ik mijn kruis op mij. En dan ten tweede, als je Jezus gaat volgen, breek met smoesjes en excuses. Er zijn 3 mensen die aanbieden of aan wie Jezus vraagt om te volgen. En de antwoorden die Jezus gaf, ik lees ze nog even. Jezus zei tegen de eerste, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Tegen de tweede persoon zegt Jezus, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. En tegen de derde persoon, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. De eerste persoon, een schriftgeleerde, krijgt te horen, als je mij wil volgen, dan leid je eigenlijk een zwervend, rusteloos bestaan. Zelfs dieren die gewend zijn om er op uit te trekken, om door het veld te gaan, om door de lucht te vliegen en soms best wel lang onderweg te zijn, uiteindelijk hebben zij een plek om naar terug te keren, een plek om tot rust te komen. En Jezus zegt, ik heb dat niet. Niet altijd in ieder geval. Een paar versen hiervoor hebben de Samaritanen nog gezegd, je bent hier niet welkom. Jezus had geen plek om zijn hoofd te rusten te leggen. Hij was opnieuw afgewezen en hij zegt, dat zal jullie ook gebeuren. Het leven wordt niet comfortabeler als je mij volgt. En de tweede persoon die vraagt iets heel redelijks. Ik vind het misschien wel het pijnlijkste antwoord wat Jezus hier geeft. Het kan zijn dat zijn vader net is overleden, maar heel veel uitleggers zijn er eigenlijk ook wel over eens dat de indruk een beetje wordt gewekt dat hij zegt van nou, laat mij teruggaan, dan wacht ik op het moment dat mijn vader is gestorven, dan bereid ik de begrafenis voor en dan kom ik. Maar hoe dan ook, de vraag is heel legitiem. En het begraven van je vader was een van de belangrijkste verplichtingen van een Jood. Moet je nagaan, iedere dag beginnen de Joden met het Shema Israël. Hoor Israël, de Heer, onze God is een ene God of de Heer is één. En ze zijn verplicht om dat iedere dag te zeggen, je kan niet zonder. Behalve 1 uitzondering. Op het moment dat jij een van je ouders moet begraven, dan mag je het Shema, dan mag je de andere gebeden overslaan en je volledig richten op het begraven van je ouder. Dus dit is zo gek dat Jezus zegt, laat de doden, de mensen die geestelijk dood zijn, hun doden begraven. En het betekent dat Jezus vraagt om een onverdeelde toewijding. Wie weet, als de man zo'n onverdeelde toewijding had uitgesproken, dat Jezus had gezegd, ga terug. Ga doen wat je moet doen en doe dat op zo'n manier dat het een getuigenis is voor de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Maar Jezus wil heel duidelijk maken, er is niets in het leven belangrijker dan te leven met hem. En steeds weer te kiezen voor datgene wat eeuwigheidswaarde heeft, in plaats van de focus te hebben voor dagelijkse zorgen en zaken. En tegen de derde persoon gebruikt Jezus een beeld uit de landbouw. De meeste van ons werken niet meer op het land, hebben nooit op het land gewerkt. Maar als jij een rechte voor achter je os probeerde te trekken, zo'n, waar de ploeg dus doorheen gaat, zodat er heuveltjes ontstaan. Als je die recht wil trekken, dan moest je een punt kiezen ver voor je en daarop afgaan. Zodra je omkijkt, gaat het recht, maak je de eerste kromming. En doe je dat voortdurend, dan krijg je hele kromme lijnen. Ik moest ooit als tiener, hielp ik mijn vader de tuin bij restaurant De Woordwaai aan te planten. En ik maakte deze fout. Ik mooie bodembedekkers op een taluut inplanten. En ik ging door en ik volgde een lijn van het gronddoek wat daar lag. Totdat ik op een gegeven moment zag, dat was wel even achterom kijken, ik ging helemaal krom van een vet mooi restaurant en ze wilden natuurlijk een hele mooie tuin. En ik had iets van 30 bodembedekkers in een kromme lijn neer te zetten, omdat ik niet focuste recht voor me. Dat is wat er gebeurt. En alle drie de antwoorden samen maken duidelijk met de woorden van Charles Swindoll, jullie kunnen ze meelezen. Iedereen die zich niet volledig inzet voor de zaak van het koninkrijk, zou er nooit een thuis in vinden. Jezus zegt, geen excuses, geen uitvluchten, geen smoesjes van nog even dit en dan, of later, of dat soort zaken. Jezus volgen is geen hobby. Het gebeurt niet alleen maar op, of het is niet een van de activiteiten in onze agenda. Het is niet iets wat alleen op zondag gebeurt. Het is geen cursus die je 2 maanden doet en daarna mag je weer even vlieren fluiten. Jezus volgen vraagt onverdeelde toewijding. En het derde antwoord van Jezus doet ook denken aan een verhaal uit het Eerste Testament van Elia en Elisa. En ik wil dat met jullie lezen. Daar staat, Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter de 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Hij zei, laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. En dan vraag je je meteen af, waarom staat Elia Elisa wel toe om afscheid te nemen, maar Jezus niet? En het verschil is dit, het afscheid nemen was voor Elisa geen smoes, geen trucje om het nog even uit te stellen. Om eerst nog iets anders te doen voordat hij serieus werd met het volgen van Elisa en daarmee een leven met God. En het kostte Elia zoveel om als een van de weinigen in Zeeland nog de eer van God te zoeken met gevaar voor zijn eigen leven. En toch brengt dus Jezus dit verhaal in herinnering. Om daarmee eigenlijk te zeggen, ik wilde dat je het hart van Elisa had, in het vragen van het afscheid nemen van je familie. Ik wilde dat je net als Elisa het besef had, als ik Elia achterna ga, dan kost het alles. Het vraagt om een onwankelbare, onverdeelde toewijding. Geen smoesjes, geen excuses. En ten derde, wie Jezus wil volgen, besluit dat niets of niemand je kan tegenhouden. Wat heel erg belangrijk is om te weten, dat de versen die vandaag centraal staan, die komen op het moment in het leven van Jezus dat er een soort kantelpunt is. En Lucas die schetst dat heel erg duidelijk. Vanaf Lucas 9 vers 51 gaan we richting het lijden, het sterven van Jezus. En dan lezen we daar de indrukwekkende woorden toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Jezus wist, het gaat niet meer lang duren voordat hij in de hemel zou worden opgenomen. En dat zijn eigenlijk woorden, een uitdrukking die slaat op Jezus terugkeer naar de Vader via de weg van lijden, sterven, opstanding en hemelvaart. Alles zit daarin opgesloten. En er staat letterlijk, hij zet zijn gezicht vast richting Jeruzalem. Hij richt zijn ogen op de stad en hij kijkt niet naar links, is daar een uitweg? Hij kijkt niet naar rechts, kan ik er nog op een of andere manier omheen? Hij zet zijn gezicht, hij zet zijn ogen vast op de plaats waarvan hij weet, ik ga lijden en ik ga sterven. En misschien is Jezus daarom zo scherp, een paar versen later, op al die smoesjes en al die excuses die wij ook zo vaak maken. En dat hij zegt, zoals ik mijn ogen vastzet op die weg naar het kruis. Alsjeblieft, stellen jullie ook niet uit. Zet je gezicht vast. We moeten ons leven richten op het Koninkrijk van God en alles wat dat met zich meebrengt. En zijn er dan overwinningen? Ja. Komt er vrede in je leven? Ja. Zal er onuitsprekelijke vreugde zijn? Ja. Zul je wonderen en tekenen zien gebeuren? Ja. Zul je vrijheid ervaren als nooit tevoren? Ja. Er is zoveel moois, maar ook lijden. Zoals onze Heer heeft geleden. Er zullen onmogelijke opgaven zijn. Je zult iets moeten opofferen. Je zult hele moeilijke keuzes moeten maken. Je zult bespot en uitgelachen worden. Je zult dingen moeten opgeven waar je zo aan gehecht bent. Ook dat komt er allemaal bij. Vertrouwend uitzien in een eeuw waarin we ook nog zuchten naar de heerlijkheid. Die absoluut ruimschoots opweegt, maar die opweegt tegen het lijden van deze tijd. Want dat komt er met het volgen van Jezus. En Paulus die schrijft aan de Filippenzen, broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor mij ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Ik kijk niet om, is in feite wat hij zegt. Niets of niemand kan mij tegenhouden op weg naar die hemelse prijs. En Paulus heeft het er niet over dat we mensen of lessen uit het verleden moeten vergeten. Dat we opbouwende ervaringen of positieve dingen die Jezus heeft gedaan achter ons moeten laten. Nee. Maar in deze specifieke context heeft Paulus het over zijn oude streven naar zelfrechtvaardiging. En kijkt hij naar de schade die zijn trots en arrogantie hebben aangericht in de wereld en onder gelovigen. Hij weet waar hij vandaan komt. Hij weet dat hij Jezus heeft gelasterd en vervolgd en beschimd. En hij zegt dat alles beschouw ik als verlies. Waardeloze troep. En daarom zegt hij, ik vergeet wat achter mij ligt. Ik kijk niet om. En wij herinneren ons op diezelfde manier als Paulus van alles. Waar we tekort zijn geschoten. Waar mensen ons pijn hebben gedaan of wij andere mensen hebben pijn gedaan. De fouten die we hebben gemaakt. De juiste keuzes die we hebben nagelaten. Maar net als Paulus mogen we beseffen dat God ons heeft gered en bevrijd. En daarom kan hij tegen jou en mij zeggen, vergeet het. Laat het achter je. Heb het niet langer voor je ogen, maar achter je ogen en richt je op wat voor je ligt. Leven in het verleden weerhoudt ons ervan om moedig de toekomst tegemoet te gaan. Stel je voor dat je in je auto rijdt en je kijkt voortdurend in de achteruitkijkspiegel. Je komt nergens. Als je een hardloper bent en je probeert de wedstrijd te volbrengen en je kijkt voortdurend achterom, dan ben je al lang gevallen voordat de finish daar is. Dus kijk vooruit. Net als Jezus. Net als Paulus. En tot slot, blijf alleen Jezus najagen. En misschien had ik moeten opschrijven, blijf allereerst, maar toch, laat ik uitleggen waarom ik dit zeg. Jezus volgen en gericht zijn met ons leven op de voortgang van het koninkrijk gaat gepaard met hard werken. Gaat gepaard met veel tijd investeren. Geestelijke groei komt niet aanwaaien. Dienstbaarheid, gastvrijheid, jouw unieke functie innemen en vervullen in het lichaam van Christus die onmisbaar is. Het kost tijd en het kost je regelmatig moeite. En Jezus noemt ons onder andere arbeiders. En dat is gewoon soms in het koninkrijk werkbaar zijn. Het is hard werken, het is noeste arbeid, met een oud woord. En ik realiseerde me gisteren, tijdens de dankdienst, voor het leven van Gelske opnieuw en des te meer. Hoe Gels en Piet en hun generatie met zoveel vreugde het evangelie hebben gedeeld. Of eerst aanvaard en vervolgens gedeeld. Ze zijn gaan bouwen aan wat nu City Life Church, Leeuwarden en Heerenveen is. En man, wat hebben zij ontzettend veel gegeven. Wat hebben zij ontzettend veel geïnvesteerd. Ze hebben zoveel opgeofferd. En ze zijn trouw geweest, niet 1 jaar, niet 10 jaar, maar tientallen en nog eens tientallen jaren. En wat ik de laatste jaren steeds weer het meest inspirerend vind aan die oude generatie, op wiens schouders wij staan, is dat het bidders zijn geworden. Ze lezen hun Bijbel. Ze lezen zo ontzettend hongerig nog steeds de dikste boeken, om als ze 65, 70, 75, 80 zijn, te blijven leren. Te blijven groeien. Ze leven en werken vanuit een eerlijke, nauwe relatie met de drie enige God. Want, en dit is belangrijk. Hard werken in het koninkrijk van God, waar navolging absoluut toe oproept, mag nooit in de plaats komen van God zelf. Jezus volgen mag nooit in de plaats komen van Jezus kennen. De beweging van de geest zien en navolgen tot aan de uiteinden van de wereld, online en fysiek. Het mag nooit ten koste gaan van intimiteit met die Heilige Geest. Met de woorden van Hebreeën 12. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en niet opgeeft. Alleen met de blik op Jezus houden we de focus op wat echt belangrijk is. Houden we onze prioriteiten op orde. En kunnen we vastberaden, opnieuw dat woord in Hebreeën 12. We kunnen vastberaden Jezus volgen. Onze offers brengen. Onze onmisbare bijdrage aan Gods koninkrijk geven. En realiseren samen. Nogmaals, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de toekomstige heerlijkheid. Kijk vooruit. Hadden we het een paar weken geleden over. Lees jullie mee. Wie Jezus wil navolgen, kan niet gaan voor het applaus en de goedkeuring van velen. Maar alleen voor de vreugde van het kennen van Jezus. In alles. Kijk niet om. Kijk niet om, dat betekent laten we Jezus navolgen. Door allereerst de kosten te berekenen. We zijn niet meer naïef. In ieder geval niet meer naar vandaag. Het kost ons wat. En we moeten stoppen met smoesjes en excuses, hoe legitiem we die ook voor onszelf kunnen maken. We zullen moeten beslissen, net als Jezus, dat niets en niemand ons kan tegenhouden om de blik gericht te houden. En dat we bovenal Jezus zelf moeten najagen. Voordat we allerlei grote prestaties voor het koninkrijk willen neerzetten. Voordat we deze kerk, voordat we Heerenveen tot bloei willen brengen, voordat we misschien nog op andere plekken zullen beginnen, jaag allereerst Jezus na. Vandaag gaat het over de focus van jouw leven. De vraag aan ons, net als aan die drie mensen, en we weten niet wat zij hebben gedaan. Maar we hebben vandaag wel een beslissing voor onszelf. Als Jezus zegt, wil je mij onverdeeld, toegewijd volgen? Wat is dan jullie antwoord? Zullen we met elkaar in gebed gaan? Lieve Vader in de hemel. Oh, we hebben net gezongen dat u een goede vader bent. We hebben gezongen dat uw wegen volmaakt zijn. Heer, we weten dat u het kwade ten goede kunt keren. En Vader, we weten hoeveel u van ons houdt. Door uw Zoon Jezus. En Jezus, u bent hier vandaag door uw Heilige Geest. Als kerk zijn we uw tempel. Ons lichaam is uw tempel. U wilt woning in ons maken. Heer, in een huis waar geen achterafkamertjes zijn. In een huis waar geen kluizen zijn, die zijn afgesloten. U wilt helemaal ons leven doortrekken. In ieder gebied aanwezig zijn, Heer. U wilt elk deel van ons leven aanraken. Heer, hoe smerig of vies het ook nog is. En Jezus, u stelt ons vandaag die vraag. Ben je bereid om niet om te kijken? En om mij na te volgen? En misschien wil je wel voor het allereerst die keuze maken. En uitroepen, Jezus, ik heb u nodig. Jezus houdt van jou. Hij is aan het kruis gestorven. Om weer tot leven te komen en jou te laten delen in dat leven. Om die opstandingskracht in jouw leven te brengen. Wauw. En er zijn hier ook mensen die die keuze al lang hebben gemaakt. Die Jezus als redder hebben aanvaard. Maar er zijn nog kleinere of grotere delen van je leven. Die je voor jezelf houdt. Er zijn stappen waarvan je weet, ik moet ze zetten in navolging. Maar ik doe het niet, want het is zo oncomfortabel. Vader, doorbreek de leugens die we onszelf kunnen vertellen. Doorbreek de angst die we kunnen hebben. In Jezus' naam. Vader, mogen we vandaag een familie, een volk, een leger, een kudde zijn die ervoor kiest om u onverdeeld te volgen. En ik wil je vragen op dit moment, voorbij schaamte, maar helemaal vanuit je eigen hart, ook die keuze te maken voor Jezus als jouw redder. En voor Jezus als jouw Heer, die het waard is om na te volgen, niet als het uitkomt, maar iedere dag. Iedere dag, iedere dag. En ik Ik wil je de gelegenheid geven in Heerenveen en thuis en hier in de zaal om te gaan staan als je zegt: Jezus, ik wil mijn kruis voor het eerst of opnieuw op mij nemen. En ik weet dat het een weg van uitdagingen en ook lijden met zich meebrengt. Maar om de vreugde die voor u lag, wil ik ook kiezen. Met de aanmoediging van geloofsgetuigen om ons heen wil ik kiezen voor u en uw koninkrijk. Als je die keuze wil maken, wil ik je uitnodigen om te gaan staan. Laat iedereen de ogen dicht houden. Het is geen keuze voor een ander. Het is jouw keuze. Als je die toewijding wilt vernieuwen. Ga dan staan. Jezus, ik dank u wel. Voor iedereen die is gaan staan. En ik wil iedereen vragen om te gaan staan. Jezus, op dit moment willen we u aanbidden. Heer, we willen ons hart aan u geven. En ik wil je uitnodigen om gebed te ontvangen. Om samen met iemand anders die toewijding te bevestigen. Die stap te zetten. Leven te ontvangen. Maar ook als je een nood hebt, een vraag, een twijfel, dan is er de gelegenheid om naar de étagères te gaan en gebed te ontvangen. En Vader, we zegenen dit moment van aanbidding. We richten de ogen op u, Jezus. Onze redder, onze leidsman, de voltooier van ons geloof. U bent fantastisch. U bent mooi. En in u hebben we alles wat we nodig hebben.